Dank je. Nogmaals, goedemorgen, broeders en zusters. Zullen we samen bidden voor een zegen op de opening van het woord? Hemelse Vader, dank u wel dat wij de rijkdom hebben, dat u tot ons spreekt door uw woord heen. Dat wij zo leiding van u ontvangen, troost, bemoediging, aansporing. Mag dat vanmorgen ook zo zijn, als wij stilstaan tussen kerst en oud en nieuw, bij deze haast derde kerstdag, een tussendienst. Heer, mag het een dienst zijn die de week bepaalt. Heer, we bidden voor onszelf als gezinnen, dat u ons niet alleen als gemeente, maar ook als gezinnen zegent in de buurten waarin we zijn, in de contacten met anderen. Heer, mag uw zegen ook voor anderen tot zegen zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik heb tussen kerst en oud en nieuw ja gezegd tegen deze dienst. Het is inderdaad voor mij altijd een tussendienst. En de kerstsfeer is er nog, maar toch de kerstthema's zijn voorbij. En het eerste zondag van het jaar is een themadienst die het hele jaar mag bepalen. En graag wil ik u vanuit Gods woord meenemen daarheen. Maar ook zelf terugblikken en kijken hoe vanuit het afgelopen jaar, wat er allemaal ons is overkomen, hoe dat ons kan stimuleren als christenen. Ik zit in een bestuur en wij vergaderen met regelmatig en de laatste tijd dus alleen maar online. En dan heb je toch de neiging, joh, kunnen we niet bij elkaar komen om elkaar te zien? Driedimensionale is toch wel iets wat de voorkeur heeft. Maar een van de medebestuurders is ook predikant hier in Veenendaal. En die zei, op dit moment is Veenendaal een hotspot van corona. Dus zeker niet bij elkaar komen. En nou, Yvonne hoorde dat en zei van nou, oppassen hoor, met boodschappen doen. En denk ik, wat is dat toch bepalend geworden? Bij alles wat je doet. En ik ga daar niks aan toevoegen, ook niks nieuws. Maar toen ik in de krant las dat juist 10 van de meest christelijke dorpen in ons land, dat daar het aantal gemeten coronagevallen voorkomen, dat dat het hoogste is, dan weet je precies wat er gedacht wordt door de mensen die dat lezen. En ik dacht hetzelfde. Komt dat nou door de samenkomsten? En u zit nu thuis. Ik zit nu ook deze keer thuis. Doen we allemaal heel bewust. Maar als je je afvraagt, wat is nou kenmerkend voor ons christen zijn? Waardoor, weet je wel, raken wij bekend? Wat zien anderen van ons en voor onszelf? Wat maakt in het afgelopen jaar nou ons christen zijn zo anders? En wat eruit springt, is, velen zeiden het, wat een verschil met als er angst heerst, dat je als christen eigenlijk veel minder door deze angst beheerst wordt. Het leven is niet alleen dit leven. Het leven gaat verder. Heeft ons in ons gezin zeer diep geraakt toen Yvonne haar diagnose kreeg. En dan niet gerelateerd aan corona. Maar als angst wat weggenomen wordt en de rust en het vertrouwen in de Heere God, dat hij niet alleen na dit leven, maar ook in dit leven ons beschermt, dan bepaalt dat je gedrag. En een van die uitdrukkingen die Paulus gebruikt als hij praat met de gemeente in Korinthe over het koninkrijk, over ons christen zijn, is: het koninkrijk van God blijkt niet uit woorden, maar uit kracht. En op zondagmorgen dan is het natuurlijk woorden, dan zingen wij, dan horen wij het woord van God, dan bidden wij. Maar het blijkt door de week. Die kracht blijkt uit onze daden. En als je ziet, wij zijn dan gegroepeerd onder de Bijbelgetrouwe groep van het christelijk geloof. En die 10 dorpen of steden, dat is de Bijbelbelt, de Bijbelgetrouwen. Wat is nu voor ons de boodschap vanuit Gods woord? Als het gaat om wat dit Bijbelgetrouwe mag doen met onze levensstijl, met onze daden. Jacobus spreekt als een van de Bijbelse schrijvers van het Nieuwe Testament tegen juist de toenmalige Torah-getrouwen. En als hij praat over geloof, Ik pak zomaar uit het einde van hoofdstuk 1 een vers. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. En hij gaat dan verder. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Gaat hij verder, voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood. En je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. En dan verder het volgende hoofdstuk. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en zij sidderen. U kent het Bijbelgedeelte uit Jacobus. En net als Jacobus de evangelieschrijvers is Matthäus degene die ook inzoomt. Of blijkt dat nou uit onze daden wat wij geloven? Hoe blijkt het? Hoe wordt het geloof zichtbaar? We kennen de verhalen en na de geslachtsregister, we hebben ook stilgestaan bij Jozef in de afgelopen dagen. Wat een mooi voorbeeld is hij daar als de rechtschapene die als God hem iets duidelijk maakt, wat mensen er ook van denken, hij doet het. Hij neemt Maria tot zijn vrouw. En hij gelooft dat het kind dat in haar verwekt is, van de Heilige Geest verwekt is. Wat mensen er ook in de omgeving van zeggen. Dus niet gevoelig voor hoe anderen ernaar kijken, maar zeer gevoelig wat God wil en zet dat om in de daad. Hij heeft zich in de relatie met Maria ingelokt, om het zo te zeggen. En zijn lock-in, hoe er ook naar gekeken werd, was de veilige haven, het nest waar onze Heer Jezus in geboren is. En dan gaat in hoofdstuk 2 van Matthäus, gaat Matthäus heel doelbewust inzoomen. En ik ga het u niet lezen, maar ik neem u mee naar die bekende verhalen. Hoeveel dingen weten mensen en wat doet dat met hun daden? En er is één groot contrast wat Matthäus op inzoomt. De eerste persoon die hij noemt van buiten het geloof, dat zijn die wijzen. En die hebben dus minimale informatie gekregen. En met die minimale informatie zijn ze honderden, misschien wel 1000 kilometer zijn ze gaan reizen, niet wetend waar ze zouden uitkomen. En waar gaan ze heen? Omdat zij volgens hun informatie op zoek zijn naar een koning. Zij gaan natuurlijk naar het paleis. En dan staat er in Matthäus 2. Als zij dan komen in het paleis en ze vertellen dat er een pasgeboren koning van de Joden is, want we hebben een ster zien omgaan en we zijn gekomen om hem eer te bewijzen, dan staat er: koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. En die schrik zat er zo goed in. Hij riep dus alle theologen, de predikanten, de hoge priesters en de schriftgeleerden bij hem om te zeggen: waar wordt de Messias geboren? En dan krijgen ze meteen de informatie. De theologen komen, de predikanten komen en vertellen, Micha 5 vers 1, dat in Bethlehem wordt de Messias geboren. En met die informatie spreekt Herodes af aan de wijze: ga erheen, bewijs eer en kom mij dan terug melden hoe het precies verloopt. Hij wilde weten, wanneer is de baby geboren? Wanneer is die eerste signalen gekomen? Nu is dit zo bekend, het verhaal. Maar het contrast. De wijzen gaan, ze bewijzen eer aan de Heer Jezus bij Maria en Jozef in de stal. Ze laten al hun rijkdom die ze meegenomen was, geschenken laten ze achter. Maar dan krijgen ze weer een openbaring en ze gaan niet terug naar Herodes. Zo weinig informatie. Maar alles wat ze vernemen, zetten ze om in daden. Exact hetzelfde bij Herodes. Wat we ook van hem denken, hij denkt na over die weinige informatie die hij heeft en beleid wordt daardoor bepaald. Hij haalt zijn soldaten heen, stuurt ze naar Bethlehem. Toen hij in de gaten kreeg dat hij niet op de hoogte werd gebracht. En hij heeft met zijn calculatie gekeken, 9 maanden, werd het signaal van de sterren bij de bevalling of werd die bij de bevruchting aan deze wijze gegeven? En hij laat en neemt een ruime marge. Hij laat alle kinderen van 2 jaar oud laat hij ombrengen. Wat een verschrikkelijk beleid. Wat een verschrikkelijke daad. Aan de hand van zo weinig informatie. Jozef, de wijzen, Herodes. En het grote contrast is met de theologen. Heel Jeruzalem was geschrokken. De Messias, men verwachtte de Messias. Is hij nu gekomen? En de theologen, misschien zijn ze wel heel tevreden dat zij de Bijbelkennis hebben. En Matthäus, Micha 5 vers 1, Bethlehem als de plek kunnen aanwijzen. Maar wat er in die tekst staat, is dat de schriftgeleerden totaal niet gaan kijken. Zij gaan tevreden terug naar de tempel en gaan door met de dingen van alle dag. Zoveel informatie. Ze kenden het Oude Testament uit hun hoofd. En zo weinig praktijk. Zo weinig toepassing. En dat contrast is in het evangelie wat Matthäus stuurt naar de toenmalige Torah-getrouwen en Bijbelgetrouwen. Het is hetzelfde Jacobus die uit dat nest komt van die Torah-getrouwen in Jeruzalem. En hij die schrijft aan de gemeentes elders. De Joden die verspreid zijn, maar ook al de heidenen in tot de golf gekomen zijn. En hij zoomt daarin op het belijden, het trouwen wat elke Jood in die toenmalige tijd geloofde. Het trouwen wat hen onderscheidt. Het trouw aan de God, de ene God. Te midden van al die andere afgoderijen, die veelgoderijen. Shema Yisrael, de Heer uw God, de Heer is één. En wat zegt hij? Dan zegt hij, Jacobus, daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de demonen ook. En zij sidderen. Als je dat overzet naar vandaag. Niet alleen de schepping van hemel en aarde. Niet alleen de wonderen van het Oude Testament. Maar ook de maagdelijke geboorte van de Heer. Gij gelooft dat, gij doet daaraan wel. En daarna, alle wonderen van de Heer. En dan zijn kruis ging dadelijk. En de opstanding. Gij gelooft dat de Heer lichamelijk is opgestaan uit de dood. En nu is opgevaren en terug zal komen. Daaraan doet gij wel. Maar al deze dingen geloven de boze geesten ook. En zij sidderen. Hoe belangrijk Bijbelgetrouwheid ook is. Waaruit blijkt het in onze daden? Ik heb alweer maanden geleden, dat weet u vast niet meer, heb ik in ons midden stilgestaan bij 1 Timotheus 4, waar Paulus tegen Timotheus zegt: oefen u in de godsvrucht. En stilgestaan bij het hoe. Die regelmatig persoonlijk iets wat je voorgenomen hebt wat bij je past, om dat in de praktijk te brengen. En God die daar zijn zegen aan geeft, terwijl wij groeien in onze godsvrucht. En ik zou het appel, van vanmorgen, zou ik als verlengde daarvan willen, ja, via het beeld in de huiskamer bij u brengen. Misschien heeft u toen niet voorgenomen. Misschien kijkt u terug naar het afgelopen jaar en is het een jaar waarin u gewoon heel tevreden bent over hoe u met dingen bent omgegaan. Anderen zijn al lang bezig met het nieuwe jaar, met voornemens die ze hebben. Wat is het een uitdaging voor ons om ons christen zijn gestalte te geven, maar dan op iets, op een terrein waarin wij in staat zijn om het te doen. Iets wat ons in onze geestelijke groei helpt om Christus meer zichtbaar te maken. Ik weet wat jaren geleden mijn voornemens waren. En voornemens voor het nieuwe jaar, ach, de meeste mensen lachen erom. En denken van ja, weet je, elk goed voornemen sneuvelt. Maar als er iets is wat je echt wil. Wat je echt wil veranderen. Iets wat hoort bij jouw christen zijn. Maar ook met je gezondheid of iets met je studie. Met studie moet je iets regelmatig doen. Wil je dat diploma kunnen halen. Als je rijbewijs wil halen, moet je regelmatig studeren en oefenen om een diploma te halen. Een regelmaat. En dat hoort bij een goed voornemen. Goed voornemen betekent dat je dus iets voorneemt, niet om in één keer alles te veranderen, maar stapje voor stapje om je iets eigen te maken. En Christus zichtbaar te maken. Ik denk, wat is voor ons het belangrijkste? En het is niet, hoe mooi, ook alles wat wij geloven. Zo bijbelgetrouw als het is. Iets wat wij bezingen en bejubelen met elkaar. Als er gezegd wordt van buitenaf, weet je wel, de 10 plaatsen in Nederland waar de cijfers van corona het hoogste zijn, denken de mensen niet aan. Dat komt omdat men door de week van alles doet en daar misschien besmettingen oploopt. Men denkt eraan, dat doen ze omdat ze op zondagmorgen bij elkaar komen en elkaar infecteren. Wat men ook denkt. Waar het om gaat is hoe wij zelf omgaan met, ja, geen angst hebben voor dingen op een verantwoorde manier. Vroeger was het heel anders. U zal vast ook in de afgelopen maanden zult u die statistiekjes gelezen hebben over vroeger en de pandemieën. Ik heb dat net opgezocht. Het is eigenlijk een heel mooi getuigenis. En er wordt niet zoveel bij stilgestaan. Maar in het Romeinse Rijk, toen de christenen nog amper samenkwamen, nog geen eigen gebouwen hadden, de catacomben of aan huis, daar vonden ook regelmatig pestepidemieën, is dan een van de bekende, met de pokken, de mazelen. Zonder alle medische voorzieningen die wij vandaag hebben, zonder de kennis die wij vandaag hebben. En wat zijn er niet vele mensen gesneuveld. Men weet van 250 na Christus, werd genoemd de pest van Cyprianus. Daar zijn zoveel mensen overleden. En in een van de Egyptische steden, waar de kerk ook groot was, meer dan 2/3 van de mensen zijn overleden. En dat wordt door historici, wordt dit aangewezen als het kantelpunt als het gaat om de reputatie van de kerk. Christenen waren niet bang om te sterven. En het was toen zo duidelijk dat de meeste mensen stierven. De christenen toonden dus geen angst. Maar belangrijker was, omdat ze geen angst toonden met verkeerde of gebrekkige kennis, hebben ze zich ontfermd over de zieken en over de stervende, terwijl ze zelf ook geïnfecteerd werden. En zo zijn heel veel christenen zijn in die tijd overleden. Maar dit, niet dat zonder angst, maar dit, wat dat met je gedrag doet. Hoe je je inzet voor anderen. Nou, wij zullen dat vandaag totaal anders doen. Maar in die tijd was dat een belangrijk moment door het hele Romeinse Rijk, wat geleid heeft tot uiteindelijk de erkenning van het christelijk geloof. Nou zitten wij veel kleinschaliger. We zijn in een andere tijd. We hebben met andere medische kennis te maken, met andere economische kennis, met globalisering. Onze tijd kun je niet vergelijken. Maar de uitdaging is hetzelfde. De uitdaging is dat Christus zichtbaar wordt. Niet door onze woorden alleen, hoe goed het ook is wat wij geloven, bezingen, maar door onze daden. Wat Christus zichtbaar maakt van maandag tot en met zaterdag, door ons heen, als gezinnen in onze buurt, als collega's op het werk. Ikzelf, ik heb een drietal dingen voorgenomen voor het nieuwe jaar. En ik neem nu geen tijd om daarop in te gaan. Dat zijn ook dingen voor de nieuwjaarspreek. U zult in de gang naar het nieuwe jaar misschien helemaal nooit dingen voornemen. Mag ik dan u uitnodigen om toch te overwegen om iets wat u in uw leven zou willen verbeteren, om meer Christus zichtbaar te maken, om dat te doordenken de komende dagen en het nieuwe jaar zo in te gaan. Anderen gaan het jaar uit en die willen juist het avondmaal vieren om te genieten van, ja, de genade van de Heer en de heilzekerheid die dat geeft. Iets wat u misschien jaren in uw leven nooit gehad heeft en nu ontdekt hebt en uw eigen gemaakt hebt. Dat oefenen dat God van ons houdt is voor sommigen al hun handen vol hebben. Dat bepaalt uw hele leven. Weer een ander kijkt naar de opvoeding. Iets wat hij wil voornemen. En voor Yvonne en voor mij zitten daar een aantal dingen in. En een daarvan is ook hoe we optrekken met onze zoon. Wat u ook voorneemt, gezin, collega's, buurt, mogen de Heere in ons en door ons werken, opdat de zegen die wij ontvangen, dat we die mogen doorgeven, omdat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Om het opnieuw met de woorden van Paulus te zeggen in 1 Korinthe: het koninkrijk blijkt niet uit woorden, maar uit kracht. Mogen de Heere ons zegenen in 2021 met een krachtig geloof. Ook wij die in deze Bijbelbelt, in de bijbelgetrouwe omgeving van Nederland als gemeente actief